Goed, voordat ik iets over mezelf wil vertellen, daar ben ik in eerste plaats niet voor gekomen, maar ik wil wel iets delen. Willen we eerst met elkaar het woord gaan lezen, wat ik vanavond met jullie wil delen, uit 2 Petrus 1. Versje 1 tot en met versje 15. Wil ik met jullie samen lezen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd de kennis. En aan de kennis de zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing de volharding. Aan de volharding de godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, maar wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover. Goed. Mijn naam is Jacco Ronhaar. Het is voor mij best wel bijzonder om hier te staan. Maar goed, dat komt straks wel even aan de orde. Maar in ieder geval, ik ben getrouwd samen met Greta Breunissen. Dus mijn schoonvader is Kees Breunissen. En mijn schoonmoeder is Trudy. Trudy Breunissen. Ik moet even nadenken. Kees en Trudy. En wij zijn getrouwd, gelukkig getrouwd. 14 jaar, bijna 14 jaar moet ik zeggen. En we hebben 4 kinderen van de Heer ontvangen. Ik heb 15 jaar lang bij in het Dames Shipyard gewerkt in de scheepsbouw. En eigenlijk is 14 jaar geleden is mijn leven radicaal omgedraaid. En van lieverlee steeds meer en meer het mogen betekenen. Ook in het dagelijks leven. En nu mag ik in Hardingsveld-Giessendam, in de gemeente De Schaapskooi, daar ben ik fulltime oudste, om ook daar het werk voor de Heer te kunnen en te mogen doen. En dat doe ik met heel veel plezier. Daar ben ik heel dankbaar voor, wat we mogen doen met elkaar. En ook zien wat God doet in mensenlevens. Tegelijkertijd zie ik ook hoeveel puinhoop het is in deze wereld, wat wij krijgen aan mensen binnen. Zoveel gebroken huwelijken, dat je soms niet meer weet hoe het allemaal moet. Maar tegelijkertijd ervaar ik, dwars door alles heen, dat God dezelfde is. En dat we hem nodig hebben en dat hij levens verandert, niet half maar volkomen. En hij verlangt en zoekt ook nog steeds vandaag naar zielen die hem nog niet kennen. En hij verlangt ook naar wij die hem wel mogen kennen, dat wij steeds meer en meer gelijkvormig mogen worden naar het beeld van zijn zoon. Nou, zoals ik al zei, voor mij is het best wel bijzonder dat ik hier mag staan. Het was, 13 november, de tweede zondag als ik het goed heb van de maand november in 2005... dat ik hier in de dienst was En dat ik in de dienst een verlangen kreeg, dat had ik al langzaam was dat opgebouwd, ook door mijn schoonouders. En omgang met andere mensen die de Heer Jezus kenden. En ik had geen vrede in mijn hart. En ik zag in hun leven dat zij vrede hadden die ik niet kende. Dus ging mij dat steeds meer aantrekken. Ik had aan de buitenkant heel veel, dacht ik. Maar innerlijk was het een puinhoop. En leefde ik midden ook in de zonde. En door Gods genade heb ik Greta leren kennen. En kwam ik in een gezin wat Jezus kende. En wat ik ook zag in praktijk. Dat ze de Heer Jezus werkelijk kende. En heel eenvoudig gewoon. Niks bijzonders, niks overgeestelijks. Maar in alle eenvoud de Heer Jezus volgde. En dat triggerde mij. Dus we waren toen hier in de dienst. En ik weet helemaal niet meer wie die sprak. Het kan Dato zijn, het kan Bas van der Bos zijn. Ik weet het echt niet meer. In elk geval weet ik nog dat ik na de dienst. En ik had een vriend van me bij me toen die avond. Die was hier toen ook. En toen weet ik nog dat ik een verlangen had om hier naar voren te gaan en te zingen na de dienst. En dat was eigenlijk tegennatuurlijk, want dat zou ik nooit gedaan hebben in die tijd. Tenminste in mijn oude leven, om het zo maar te zeggen. Maar ik had een verlangen om te zingen voor de schepper van hemel en aarde. Maar ergens schaamde ik mij in mijn binnenste voor mijn maat die bij mij was. Maar goed, de drijf in mij was sterker dan mijn schaamte. En toen de tijd speelde Annelies hier, Annelies mijn schoonzus. Annelies Schakelaar heet ze tegenwoordig, die speelde hier op de keyboard. En toen vroeg ik aan haar, was er geen koffie drinken. Volgens mij was ook hier alles nog anders, een podium of zo, ik weet het niet meer precies. We hadden het net nog even samen erover, maar volgens mij was het hier toen nog anders, 14 jaar geleden. In elk geval, ik ging hier naar voren en wij stonden hier en Annelies die hier ging spelen. En wonder boven wonder kwam mijn maat, waar ik mij voor schaamde, naast mij staan. En die begon mee te zingen. En dat vond ik zo bijzonder eigenlijk, en mijn schoonvader dus ook. Dus mijn schoonvader die vroeg toen van, want omdat er toen de tijd, ik dacht ook in de tweede zondag van de maand, als ik het goed zeg, altijd bij Anne Wint-Semius, die hier ook zat, een sing-in 's avonds thuis was. En toen vroeg mijn schoonvader, hebben jullie geen zin om mee te gaan naar de sing-in vanavond? Nou, ik kende dat helemaal niet. Ik zei, nou ja, is goed, we gaan zingen. Dus toen ben ik meegegaan die avond naar Anne thuis. Ja, ik zeg dat altijd als ik met mensen over haar spreek, dat ik er net een Corrie ten Boom vond, toen de tijd. Ik heb ze al heel lang niet gezien, maar zo'n liefdevolle vrouw die altijd vol was van de Heer Jezus en letterlijk op de Bijbel ging staan op de belofte van Gods woord. Als ze strijd was, Heer, u heeft beloofd. En zo stond zij in dat geloof. En ik was daar die avond en mijn schoonvader die vroeg mij te midden van de groep, zou iets willen delen wat er in jouw hart is. Ik zei, doe dat maar niet. Dat durfde ik niet. Dat was voor mij nog een beetje te veel. Nou, mijn schoonvader kende het, die vond het prima. Die ging er ook niet op door, die drukte ook niet door. Dat was ook heel goed. Dus in elk geval, we gingen toen de avond aan naar huis en ik had heel dubbel in mijn hart. Ik had enerzijds heel veel vrede. En ik had anderzijds, als ik toen zou zeggen, als ik zou sterven, zou ik gezegd hebben, dan ben ik voor eeuwig verloren. Ik kende de Heer Jezus niet als mijn redder. En ik had toch vrede, en toch ook niet, en toch ook wel, en toch ook niet. Ze was heel de tijd onderweg naar huis. Nam mijn schoonouders weer terug in Veenendaal. En ik weet nog dat de nood zo hoog werd in mijn hart, dat ik thuis kwam en uiteindelijk naar boven ben gevlucht. Wij waren de eerste thuis, geloof ik. En dan ben ik naar boven gevlucht naar de slaapkamer van toen de tijd nog mijn vriendin, nu mijn vrouw. En toen heb ik het uitgeschreeuwd tot God. Van Heere God, als u werkelijk bestaat. En ik dacht altijd, ik moet een engel zien, wil ik het geloven. Wat het voor mij ook kan. Want mijn zonden waren torenhoog. En toen weet ik nog dat ik daarna zocht en het uitriep. O God, als u bestaat, laat dan een bom ontploffen of een engel zien. Maar u moet het nu, moet u zich openbaar maken. Anders stop ik met het hele geloof, want ik kan het niet meer aan. Dat was eigenlijk heel brutaal, achteraf gezien. Maar goed, ik had gebeden voor het eerst van mijn leven hardop. Ik had dat nog nooit gedaan. En mijn vriendin zat naast me op de knieën. We zaten allebei voor het bed. En ik weet nog dat we toen klaar waren en dat ik, er gebeurde niks, dacht ik. Ik had gebeden en ik voelde niks en had me wel een honger. Ik had een honger, want ik moet verlost worden. En toen lag er op het nachtkastje een Bijbel zo. En ik las nooit uit de Bijbel. Toen was er een gedachte, we kunnen nog één ding doen. Dat is de Bijbel lezen. En ik pakte de Bijbel. Maar waar moet je beginnen in zo'n boek? Maar goed, dat wist ik ook niet. Dus ik sloeg zo mijn Bijbel open. Ik sloeg hem open en ik begon het te lezen Romeinen 7. En ik begon te lezen, ik wil het goede doen, maar het kwade ligt mij nabij. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik ben verkocht onder de zonde, zegt Paulus daar. En toen dacht ik van, dit heb ik nog nooit gelezen. Ik dacht, dit is mijn leven. Ik begon te huilen. Ik dacht, hier staat letterlijk wat ik ervaar in mijn binnenste. En toen werd het steeds heftiger, eigenlijk, dat stuk wat ik las. Maar ik zocht naar de uitkomst. En naarmate ik verder las in Romeinen 7, en dan staat er aan het eind, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? En dan zegt Paulus, dan stopt hij niet. Ik dank Jezus. En toen ik dat woordje las, toen dacht ik, dat is er voor mij maar één ding. Ik moet hem danken dat hij stierf aan het kruis van Golgotha. Ook voor mij. En ik weet nog, dat sloeg zo in als een bom. Ik kan het niet uitleggen. Heel eenvoudig, ik heb niks gezien. Maar zo ervaren, met geloofsoog, dat hij stierf voor mij. Toen heb ik met mijn vinger tussen de Bijbel, ben ik naar beneden gerend. En mijn schoonouders waren inmiddels thuis. En die zei, wat is er met jou aan de hand? Ik zeg, ik heb het. Ik heb het. Ja, wat heb je dan? Ik zeg, ik heb Jezus als mijn zaligmaker. Die dag, 13 november 2005, is mijn leven radicaal omgegaan. En vanaf die dag is mijn leven, God in mijn leven gekomen. En ik ben 3 jaar later ondergedompeld, dat God mijn ogen opende voor dat mijn oude leven moest begraven worden in de doop. En dat was voor mij een tweede bekering eigenlijk. Dat ik heb ervaren werkelijk dat de banden en de machten van het Rijk van de Duisternis, dat die ook doorbroken zijn, letterlijk in mijn leven. Daar kan ik van getuigen. Niet hier, maar daar kan ik u van vertellen, ook in persoonlijk. Dat ik echt heb ervaren in mijn geestelijk leven, dat daar een doorbraak kwam. Dat ik heb ervaren dat Gods geest een diepe werk deed. Ik was al wel een kind, maar ik heb ervaren als een nieuwe bekering. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. En vanaf die dag is het ook weer verder gegaan. En ik kan getuigen tot op de dag van vandaag dat God goed is en dat hij werkelijk de mens veranderen wil naar zijn beeld. En dat hij waarlijk vrij maakt. En dan staat ook dat we ook, voordat we hierna verder gaan, in Spreuken 4 vers 18, daar staat, we hoeven niet op te zoeken, maar er staat, maar het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen. Dit is realiteit in het leven, als het goed is in een kind van God wat Jezus volgt. Dat helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Dat zal straks zijn als we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien wie hij is. Dat gaat hij doen. En ik vraag wel eens, en ik vraag het hier ook, ik wil het hier zeggen. Dat ik wel eens zeg in tegen mensen, van wat is jouw bestemming? En heel vaak hoor ik dan, dat is de hemel. Maar Romeinen 8 vers 29 zegt, dat God zegt dat wij uitverkoren zijn. Of dat wij, ik zeg het verkeerd, dat wij bestemd zijn, staat daar. Wat is onze bestemming? Dat wij bestemd zijn om naar het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Niet straks als wij daar zijn. Maar God gebruikt hier, op aarde, allerlei situaties. Ook moeilijke situaties. Maar hij test ons ook. Omdat hij wil dat wij overwinnen in zijn naam. Om gevormd te worden naar het beeld van zijn zoon. En dat vraagt een sterven aan onszelf. En opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Wat volledig beschikbaar is voor een ieder die zich volledig aan hem geeft. En ik mag daar door genade ook vanavond hier staan, om ook daarvan te mogen getuigen, dat het de realiteit is. En ik had pas een tekening gemaakt, ik had nog getwijfeld om hem mee te nemen, maar dat is denk ik te ver weg om dat te zien. In een Bijbelstudiegroep heb ik een tekening gemaakt met een zon. Als we lezen ook net Spreuken 4 vers 18, over licht gesproken, dat gaandeweg helderder gaat schijnen. En dan had ik een schuine lijn opgezet, en op die schuine lijn stond er bovenaan was de zon. En daar had ik allemaal poppetjes opgetekend. Of opgeplakt, moet ik zeggen. Ik had van een tijdschrift had ik allemaal poppetjes. Die had ik daar opgeplakt. En dan had ik uit het hart van de zon had ik een lijntje getrokken over elk poppetje. En wat blijkt nou? Het poppetje wat de verste weg staat van de zon heeft de langste schaduw. Ik heb het ook getest onder een spotje. Dat kun je ook doen met een wit papier en een pen. Als je van het spotje af bent, is je schaduw het langst. En naarmate je steeds dichter komt bij dat spotje, bij de zon, wordt de schaduw van dat poppetje steeds kleiner. De schaduw van hemzelf. En zo geloof ik dat het Gods bedoeling is. Naarmate wij dichter en dichter komen bij Christus in ons leven. Dat wij zelf, het zelf leven is het probleem. God vraagt totale overgave. Sterf aan alles wat je zelf wil. Want het gaat niet om u of mijn wil. Het gaat om Gods wil. En dat vind ik ook zo prachtig. Dat Gods hoogste verlangen. Gods hoogste heerlijkheid is zijn wil. Want in de hemel doet iedereen, alle engelen, alle wezens, alle die daar zijn, doen zijn wil. En we lezen in Matthäus 6 dat we mogen bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, worden verheerlijkt. Uw koninkrijk komen, dan zal een ander koninkrijk moeten wijken. Zoals en uw wil geschieden zoals in de hemel, ook op de aarde. En zo verlangt God dat zijn wil wordt gedaan in uw en mijn leven. En dat Christus helderder gaat schijnen in uw en mijn leven. En naarmate wij dichter komen bij die zon. En letterlijk is het ook zo. Als je dichter bij de zon bent naar de evenaar, verbrand je eerder. Dan teert alles weg wat nog iets van onszelf is. En dat is voor ons als mens soms moeilijk. Het zelf leven. Dat kan hoogmoed zijn, maar dat kan ook nederige hoogmoed zijn. De ene durft alles, dat moet eraan. En de ander durft niks. Het is beide fout. Het moet sterven aan het kruis. De graankorrel moet in de aarde. Opdat het vrucht kan dragen voor hem. Voor de Heer Jezus Christus. En ik wil praktisch gezien aan dat beeld van begin van de rechtvaardige. Tot het gelijkvormig worden naar het beeld van zijn zoon. In de praktijk hoop ik vanavond. Dus ook mijn gebed, mijn verlangen. En ik geloof ook Gods verlangen dat ik daar een klein stukje met jullie mee mag nemen in 2 Petrus 1. Om daar ook praktische handvaten aan te geven. Om in de praktijk van het dagelijks leven te leven zoals God het van u en mij vraagt. En hij wil u en mij daarbij helpen. Tweede Petrus 1 vers 1. Daar staat Simon Petrus. En op zich is dat al een preek bijna. Want Simon heeft een nieuwe naam gekregen. Van de Heer Jezus. Petrus. Rots. En ik vind het heel mooi dat Petrus na zoveel jaar. Hij is bijna stervende. Schrijft hij in dit hoofdstuk. Dat hij dan zegt Simon Petrus. Hij is niet vergeten wie hij was in het oude leven. Hij leefde er niet meer uit. Want hij heeft ook een nieuwe naam gekregen, Petrus. En zo is het ook in mijn eigen leven geweest, dat ik heb mogen zien in 2 Korinthe 5 vers 17, dat al het oude, alle zonde, alles, niet een klein beetje, al het oude is voorbij. Maar in Christus is het geheel nieuw geworden waar u en ik uit mag leven. Dat is een realiteit. Maar God vraagt geloof. Geloof eenvoudig, niet in iets groots of iets van jezelf, eigen kracht of oppompen, maar geloof eenvoudig in het woord van God. 2 Korinthe 5 vers 17, en ook Petrus zegt hier, Simon Petrus, hij is niet vergeten waar hij vandaan komt. Dat is ook goed voor ons, om niet te vergeten waar je zelf vandaan komt. Want dan krijg je ook genade voor die ander, die nog niet zo ver is misschien, als jij, die wel al langer de Heere mag kennen. Simon Petrus, een dienstknecht, doulos staat er in het Grieks. En dat betekent slaaf, een slaaf van de Heer Jezus. Het is of een slaaf van de zonde en van Satan, of het is een slaaf van de Heer Jezus Christus, wat waarlijk vrijmaakt. Een dienstknecht en apostel, gezondene van Jezus Christus. Dus Petrus heeft het op laten schrijven, hij is gezondene van Jezus. Dus indirect zouden we mogen zeggen ook vanavond, dat het niet Petrus is die tot u en mij spreekt, maar God zelf door deze brief naar u en mij. Een apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. En hier gaat het niet zozeer over dat geloof komen, maar over de inhoud van dat geloof, wat wij wel niet hebben ontvangen. Dat is rijk, dat is geweldig rijk. Christus verlangt u in u ten volle te wonen in ons allemaal. Dat is Gods begeerte. Gods begeerte is dat wij een tempel zijn, een schone tempel van hem, van de Allerhoogste. En dan zegt deze Peter, zegt dat zij, die ook deze brief horen, dus ook wij, hebben een even kostbaar geloof ontvangen als hun. Door de gerechtigheid van onze God en zalig maken Jezus Christus. Die moet centraal staan in elk getuigenis, in elke boodschap. Het gaat om de Zoon van God. Hij moet schitteren al de dagen van ons leven. De Heer Jezus, die ook mij gekocht en betaald heeft door zijn bloed, door genade. Dat is heerlijk om die wetenschap te mogen hebben. En wat een perspectief, wat een vooruitzicht. En ik moest net nadenken in mijn gebed. Toen bad ik nog voor de mensen die hun man of vrouw hebben achtergelaten in het graf. Maar wat een troost is het als we mogen weten dat onze man of vrouw ook naar de Heere is. Dat we eenmaal hem terug gaan zien. Want dat is natuurlijk in die zin maar het omhulsel wat in het graf is gegaan. Maar als we straks daar mogen komen bij hem. En ook onze dierbaren daar mogen gaan ontmoeten. Wat zal dat zijn? En dan zegt hij vers 2. Mogen genade en vrede. En dat is ook in mijn hart. Voor u, voor jou. Vanavond mogen genade en vrede. God is vol van genade. En dat is geen iets wat mij aangeleerd is, maar wat ik beleefd heb in mijn eigen leven. Dat God vol is van genade en vol is van vrede, voor u vermeerderd mag worden, verdubbeld mag worden, door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Dat is Gods verlangen, door de kennis van hem. Nou, hoe ga ik hem kennen? Hoe kan ik u leren kennen? Ik ken jullie bijna, de meeste ken ik hier niet. Een aantal zie ik bekende gezichten. Hans ken ik nog van een tijd, lang geleden. En zo zijn er wel meerdere die ik ken, maar niet allemaal bij naam. Maar iemand kennen, echt van hart tot hart, vraagt om gemeenschap. Zoals ik met mijn vrouw getrouwd ben, gemeenschap heb met elkaar als man en vrouw. dat je elkaar kent. Dus hoe wordt genade en hoe wordt vrede vermeerderd? Doordat wij dicht leven aan het vaderhart van God. Door het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, door de Heer Jezus. Om hem te mogen kennen door de Heilige Geest. Dat is ook van belang, dat we de Heilige Geest gaan verstaan. Dat de Heilige Geest in ons wil werken. En ons altijd Christus wil openbaren. De Zoon, de Heer Jezus zelf. En blijkbaar is Petrus ervan doordrongen dat er zware tijden aankomen. En ik weet niet hoe lang wij nog hebben voordat de vervolging uitbreekt. Maar het wordt wel steeds grimmiger in deze wereld. Het is een duisternis in deze wereld. En daarom roept God ook voor jou vanavond op. Dat wij vol mogen worden van genade. Vol mogen worden van vrede. Tot eer en glorie van zijn naam. Want we weten niet wat we allemaal nog te wachten staat. Maar het is niet zoiets van dat we dan bij de pakken neer moeten zitten. Nee, in tegendeel. Daarom verlangt Petrus ook dat we hem mee mogen gaan leren kennen. De Heer Jezus. En ik hoop dat jij hem ook mag kennen als jouw Heer en als jouw Heiland. Vers 3. Immers zijn goddelijke kracht, dat is nogal wat, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem, hier gaat het weer over de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Hij heeft mij geroepen. En er zijn heel veel dingen die God in werking heeft gesteld, dat mensen voor mij hebben gebeden. De gemeente, de prediking die ik heb gehoord. Dat ik hoorde, er moest bekering nodig. Maar mij was geleerd, wij kunt je niet bekeren. Dus we moeten allemaal maar blijven zitten. Nee, God roept ons op om ons om te draaien. Christus, het aanbod van genade, te aanvaarden als jouw verlosser, als jouw zaligmaker. Je maakt jezelf niet zalig. Hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft daar gestaan met open armen. Kom allen dan tot mij. En hij roept u allen met die heerlijke deugd, met zijn evangelie. En als je iets ziet van het verlossingswerk van Jezus, dan gaat dat trekken. Dan trekt dat aan. Dat hier ook staat. Ja, dat wij, die ons geroepen heeft. Hij heeft ons geroepen, heeft door zijn heerlijkheid. En ik heb iets van die heerlijkheid mogen zien. En dat is begonnen al 14 jaar geleden. En ook al daarvoor. En ik had het nog vaak niet door. Dat Gods geest al aan het bewerken was. Om mij te overtuigen van zonde. Want de last werd mij steeds zwaarder. Want eenmaal komt die dag dat ik voor hem kom te staan. En ik kroop over de vloer van mijn zonde. Maar ik weet me gewassen in het bloed van het lam. Ik mag door genade spreken over dat. Ik mag weten in het hart wat genade betekent. Dat gaat ver boven ons verstand uit. Genade en vrede. Hij vraagt dus een relatie. En weet u, ik denk dat het nu iets van anderhalf week, twee weken geleden denk ik is, dat God mij iets liet zien. Ik was thuis in de schuur bezig. En wij hebben een hele verbouwing achter de rug. Niet thuis, maar een ander kerkgebouw in onze gemeente. Daar heb ik ook mee geklust. En ik had thuis al heel lang, al maandenlang, allemaal schroeven, spijkers. En ik kom allemaal wel, en ik stelde dat allemaal uit. Ik had geen tijd om dat op te ruimen. Dat stond allemaal maar in mijn schuur. Allemaal nog te wachten dat ik het een keer helemaal weer goed wilde uitzoeken en een nieuwe bakjes wilde doen. Dus daar was een zaterdag dat ik vrij had. En ik ging daar alles op de grond uitstallen. En ik ging alles in bakjes doen. En toen kwam op een gegeven moment mijn jongste dochter Sifra. Die zit hier ook in de dienst, 4 jaar. Die kwam, uiteindelijk zag ik haar aankomen vanuit de keuken zo naar buiten. En ze kwam naar de schuur toe. Het eerste wat ik dacht, eigenlijk heb ik nu geen tijd voor haar. Als zij hier binnenloopt en ze struikelt, al die bakjes, je ziet het misschien voor je. Al die spijkers over de vloer, daar had ik eigenlijk geen zin in. En ik voelde iets van, ik heb hier geen zin in. Maar goed, Sifra die deed de deur open, die kwam binnen. En ik voelde in mijn innerlijk dat God eigenlijk zei, niet jouw wil. En ik ervaar dat ik mijn wil moest kruisigen, moest onderwerpen aan zijn wil. En ik liet Sifra binnenkomen en ik koos ervoor, heel eenvoudig. Ik zeg, Heer, oké, het is goed. Zo eenvoudig was het, gewoon eenvoudig spreken met de Heere God. En zij kwam binnen en ik hielp haar. En ze was allemaal aan spijkertjes aan het pakken. Wat is dit en wat is dat? En ik hielp haar met een paar blokjes hout. Ze wilde een beetje timmeren, dat ze leven. Ja, broertje wel eens zien doen. En ik gaf haar een plekje naast mij waar ze rustig kon spelen. En ik had gemeenschap met haar. En er was vrede. En ik zeg, dank u wel, Heer, dat u mij genade geeft om er ook voor haar te zijn. Zoals God de Vader er voor ons wil zijn. En ik was bezig met een magneet. En een magneet, dat lag dus bij mij en daar was ik mee bezig en dat deed ik de spijkers uit een klein bakje haalde ik daaruit. En al die spijkertjes, die kleefden aan die magneet. En mijn dochter vroeg, wat is dat? Ik zei, nou dat is een magneet. Dus ik liet dat zien. Als je met de vingers in een klein bakje gaat, dan heb je heel vaak dat al die spijkers onder je nagel, dat is niet zo lekker. Dus dan pak je uiteindelijk met die magneet, is heel makkelijk, kon ik zo een bakje legen en even hup, eraf doen in een ander bakje. En op een gegeven moment legde ik die magneet weer weg en mijn dochter ging met die magneet spelen. En wat gebeurde er? Ze had er spijkertjes aan, die had ze er zelf aangedaan. En ze pakte op een gegeven moment twee spijkertjes vast. En die twee spijkers bleven aan elkaar kleven. En zij zegt tegen mij, hey, kijk pap, dit is ook een magneet. En ik zeg tegen haar, nee, dit is geen magneet. Ik zeg maar, die is in aanraking gekomen met de magneet. En heeft nu, de kracht van die magneet als het ware zit nou in die spijker. En hij trekt die andere spijker aan. En later, 's avonds, gingen wij bidden. En daarom is gebed zo ontzettend belangrijk in ons leven. Prioriteit nummer 1. De bidstonde, zeggen wij altijd, is samenkomst nummer 1. Dat wij bidden voor openbaring. Dat wij de binnenkamer ingaan. Verwachten dat God tot jou en mij in het dagelijks leven wil spreken. En ik boog samen met mijn vrouw op mijn knieën. En in één keer sprong ik op. Toen ik dacht van, innerlijk in mijn hart sprong ik op. Ik bleef op mijn knieën gewoon. Maar, van, God, maar is dit zien. Dat die woorden terugkwamen. Wie een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij, zegt Jezus. En ik ervaarde toen, ging ik terug mijn gedachten naar de middag waarin dat gebeurde. Dat God daar iets aan mij wilde openbaren, maar ik zag het nog niet helemaal. Maar door gebed ging het mij open. Dat God tegen mij zei, eenvoudig door een kind had gesproken, door het voorbeeld van die magneet. God, met eerbied gesproken, de Heer Jezus zelf, is de magneet. Die mensen trekt, die er alles aan doet. Die ons roept om te komen tot Hem. Als ze eenmaal met Hem in aanraking komen, zonder mij kunt gij niets, dan gaan wij die kracht van Gods geest ervaren. Zoals die spijker magnetisch werd, dezelfde kracht kreeg als de magneet. Maar zodra de spijker van de magneet loskwam, viel die andere spijker weer van die spijker af. Omdat de kracht weg was. Want de kracht zat niet in de spijker, maar in de magneet. De kracht zit niet in u en mij in die zin, van ons eigen kracht oppeppen. Maar de kracht zit in Hem, in de Heer Jezus, in de Verlosser. En wie Hem kent, wie Hem zoekt, wie Hem met Hem leeft, mag ook verwachten dat de kracht van God u alles geeft. De goddelijke kracht. Als we met Hem in aanraking komen, dan worden wij ook in deze wereld, en we hadden net boven al een stukje uit gelezen, dat wij het zout zijn. Het licht der aarde. Dan gaat er iets van uw leven uit. Om anderen te bewegen tot het geloof. God wil nog steeds, anno 2020, nog steeds zielen redden. Hij wil dat niemand verloren gaat. En duizenden, miljoenen mensen kennen Hem niet. Beweegt het ons hart om met Hem verbonden te zijn. En Hem na te volgen, zeggen, Heer Jezus, ik wil mijn leven opbranden voor U. Dat zielen gered worden voor de eeuwigheid. Dat zelfs je grootste vijand zou dat niet wensen, eeuwig gescheiden te zijn van God. Maar er is genade. Laat ook wij dan in die contact met Hem, als met de hemelse magneet, met eerbied gesproken, voortdurend in Hem blijven. Want wie in mij blijft, ik blijf in Hem. Er is een voorwaarde aan verbonden. God zoekt gemeenschap. Zoek Hem op. Broeders, zusters, mensen, gasten. En dan zegt hij in vers 4. Daardoor, dus hij heeft ons die goddelijke kracht geschonken. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. En we weten dat van Paulus in 2 Korinthe 1. Als ik het goed zeg, 2 Korinthe 1, dacht ik. 1 Korinthe, ik weet het even niet. Ik ben even kwijt. Ik dacht 2 Korinthe 1 vers 20. Waar staat dat wij alle beloftes in Christus ja en amen zijn. En dat God ook die beloftes door ons heen wil werken. Tot zijn heerlijkheid. En dat ook wij hier mogen lezen. Dat hier de grootste en kostbare belofte heeft Hij ons geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. De goddelijke kracht. Als ik opnieuw geboren word, dan krijg ik een nieuwe geest. Ezekiel 36 spreekt er al over. Over gans Israël wat straks ten volle tot bekering gaat komen. Dat nieuwe verbond. Maar in Christus krijg ik daar al deel aan. Dat ik, als ik Christus aanvaard, dat ik een nieuwe geest krijg. Die dood was door de zonde. Maar nu, dat ook in die nieuwe geest, de Heilige Geest, Gods geest wil wonen. Die goddelijke kracht. Want de menselijke geest weet wat in de mens is, zegt Paulus. En het is alleen de goddelijke geest, God de Heilige Geest, weet wat in het vaderhart van God is. En daarom hebben we gemeenschap nodig, omdat de Heilige Geest alleen ons de dingen kan openbaren van God. Uw en mijn geest redt dat niet. Maar de Heilige Geest verlangt om in ons te zijn, bij ons te zijn, een woonplaats te hebben waar Hij zijn rust vindt. Hij kan alleen. In Christus vindt God de Vader zijn rust. geven in de Heilige Geest en rust. In Christus, als we hem mogen aanvaarden. En dan krijgen we deel aan die goddelijke natuur. Maar er is een voorwaarde. Dat staat hier ook. Deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Dit was realiteit in mijn leven. Ik moest de wereld achterlaten. Troep wegdoen uit mijn leven. Muziek, alles. God vraagt van ons volkomen overgave. Niet half, maar volkomen. Ik kan ook mijn vrouw niet delen. Ik moet mij volledig als man geven voor mijn vrouw. En zo is met God ook. Wij kunnen niet één been in de wereld en één been voor God. Maar God vraagt van u en mij volkomen overgave. In hem alleen. En als wij terugkeren, zelfs na dat we de Heer Jezus hem aanvaard, maar de wereld weer langzaam probeert binnen te komen in de huizen. Of in uw persoonlijk leven. Of via de telefoon. Of wat het ook zijn mag. Dan gaan we ontdekken dat we weinig verstaan van de Heilige Geest. Het verstaan van de Heilige Geest kost volledige afscheiding. Radicale breuk met de dingen van de wereld. En niet meer mee kan doen dan als het goed is. Als je opnieuw geboren bent. Wat is het kenmerk van iemand die opnieuw geboren is? 2 Timotheüs 2 vers 19. Die breekt met de ongerechtigheid. Dat is wat Gods Geest doet. Ik ging ontdekken in mijn eigen leven ook. Dat ik kon niet meer in de zonde blijven leven. Dat brandde in ons hart. Dat je niet meer in die zonde kan blijven. En dat is ook mijn verlangen. Ook vanavond is er een verlangen. Een brandend verlangen. Dat jij in vuur en vlam staat voor jouw heiland. Voor de Heer Jezus. En we hoeven allemaal niet hetzelfde te zijn. Maar dat je iets mag kennen van die heerlijkheid. Van zijn glorie. Van zijn grootheid. Van zijn kracht. Waarvoor leeft u? Elke dag bewust te zijn voor wie we mogen leven. En te bidden elke dag heel eenvoudig. Heren, zo begin ik ook mijn dag. Heren, hier ben ik. Ik wil ook deze dag u vertrouwen. Dat u alles leidt naar het raadbesluit van uw wil. Wie ik ook moet gaan ontmoeten vandaag. Wilt u de gesprekken leiden? Wilt u mij gebruiken, Heer? Ik wil bruikbaar zijn, maar ik kan het niet zonder u. Hier ben ik, Heer, om u te verheerlijken. Om u groot te maken. En daarom, als we dat gedaan hebben, vers 5, dan zegt hij, dan geeft hij praktische handvatten. Wat moeten wij dan doen? En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Heel eenvoudig. Wat is het geloof zonder de werken, zegt Jacobus? Als van ons geloof. Het geloof dat wij hebben ontvangen. Dat we hebben gezien dat we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Nou, van God ook van ons. Hij komt ons daarin te hulp met de Heilige Geest. Om ook dat te doen, wat hier staat. Om aan ons geloof deugd toe te voegen. En het gaat soms heel ver. Dat Christus van ons vraagt volkomen navolging. Moet je over nadenken. Toen de Heer Jezus zei, toen ze zeiden, hier is uw moeder. Dat de Heer Jezus zelf zei, de Zoon van God. Wie is mijn vader, wie is mijn moeder? Wie is mijn broer, wie is mijn zus? Zij die de wil doen, mijn vaders. Die zijn mijn broers en mijn zussen. Heel vaak kunnen we dat zeggen, broeder, zuster. Dat is heerlijk, dat zeg ik ook. Ook tegen u. En ik kan niet in jullie hart kijken. Maar wij zijn pas broers en zussen als wij de wil doen van God. Als u overtuigd bent in uw hart door de Heilige Geest, door het woord van God. En ik wil het heel praktisch maken. Als u ons moet laten dopen door de onderdompeling. Niet voor uw opvoeding. Niet door wat u geleerd is, maar wat zegt de schrift? God vraagt in volkomen navolging, dat we de Heer Jezus navolgen. Datgene wat hij ons te zeggen heeft. Niet wat mensen zeggen, maar wat zegt het woord van God? En u kan misschien veel ouder zijn, en daar heb ik alle respect voor, begrijp me goed, maar daar gaat het niet om, ook niet om mij. Maar het gaat om de Heer Jezus. Wat is hij ons waard? Christus, de Heer Jezus zelf, die ons is voorgegaan. Hij is besneden op de 8e dagen later ondergedompeld. En wie zegt hem te kennen moet hem volgen zoals hij gewandeld heeft op aarde. Het oude leven begraven door de doop. Op te staan in een nieuw leven. Zijn wij bereid? En ik ken ook de strijd. En dat is maar het begin. En zo kunnen er zoveel dingen in ons leven kunnen er komen. Dat we misschien niet weten hoe het moet. Maar er is er één die u voor is gegaan. Die voortdurend de prijs voor ogen hield. Ondanks de strijd. Was hij bereid om de beker leeg te drinken voor u en mij. Zijn wij bereid om te zeggen, Heere, alles wat mij geleerd is, wat niet overeenkomstig uw woord is, wil ik op het altaar leggen. Volkomen overgave. Ik weet het, ik heb gehuild. En nu huil ik niet meer van verdriet, maar van blijdschap. Wat hij heeft gedaan voor u en mijn leven, is hij het niet waard, lieve mensen? Is hij het niet waard? Als hij vraagt om aan mijn naaste te vergeven, die mij misschien heeft pijn aangedaan. Dat gaat heel diep. Dat zegt niet dat jij daar goed moet praten wat hij heeft gedaan. Maar een wilsbesluit dat je zegt, Heere, die persoon heeft mij pijn aangedaan. En Heer, ik wil geen rechter zijn. Ik heb recht eigenlijk als mijn pijn aan is gaan om rechter te zijn, want ik heb pijn. Maar Heer, ik ga van de troon van mijn hart af. En wilt u erop komen zitten en ik geef mijn pijn aan u, Heer Jezus. U bent dieper gegaan dan wij. Zijn wij bewust, als wij leven, elke dag kan het zijn wat hij ons roept. Hij roept ons ook vandaag om uw leven volkomen in orde te maken met hem. En met elkaar als daar dingen zijn. Christus, de hoop der heerlijkheid. Gods kracht in de gelovigen. Dat zal anderen trekken. Maar als er zonde in de weg komt, wereldse dingen, wat de wereld ook doet. Dan zullen wij nooit verstaan dat Gods geest door jou en mij werkelijk anderen wil bereiken. En ik weet het, met bibberen heb ik vooraan gestaan. Angsten. Heer, ik weet niet hoe het moet. Ik heb al die strijd waar de mens doorheen moet, heeft te maken met mijzelf. Ik moest verbroken worden. De uiterlijke mens heb ik ontdekt. En dit moet ik nog steeds stap voor stap ontdekken. Maar gelukkig is het licht steeds helderder. Om te sterven aan mijn wil. En te zeggen, Heer Jezus, ik wil u volgen. Want u heeft het behaald. De voleinding. De voleinde des geloofs. En u komt nu, door uw goddelijke kracht, ook u en mij te hulp. En er kan geen ja-maar zijn. Dit woord is voor u en mij, dat wij allemaal die goddelijke kracht ook mogen beleven. En ik zeg niet dat het gevoel is. Want ik ben een gevoelsmens, zeg ik u eerlijk. Het heeft heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Want waar is het als je het niet voelt? God vraagt geloof. Volharding. Dat is nodig. Maar ben je bereid om aan je geloof deugd toe te voegen? En ik weet, dat is ook een worstelen. En dan mogen we ook in oefenen. En dan kunnen we ook in falen. Maar dan mogen we terug naar de Heere. Christus, mogen we heel eenvoudig helpen. Vader, wilt u mij helpen om te doen wat u van mij vraagt? En het wil de Heere doen. Ik heb het ook beleefd in mijn eigen leven. Heel eenvoudig. Dat je niet durft te getuigen. Dat durfde ik ook niet. Maar zeg, Heer, hier is mijn leven. U vraagt het, maar u bent ook zelf verantwoordelijk. U wilt het ook doen door ons heen. Dat is zo wonderlijk van Gods genade. Dat hij vermeerderen wil in jou en mijn hart. En dat je denkt, hoe is het mogelijk dat God het doet? Zo groot is God, nog veel groter. Als ons binnen en denken dat hij jou en mij wil maken naar zijn beeld. Kijk, onderzoek naar het leven van Jezus. En dan zegt hij aan de tweede, aan de deugd de kennis toevoegen. Je gaat je ontdekken als jij gaat doen. Datgene dat God van jou vraagt, komt, dus kan de strijd komen. Kan er de worstelingen komen. Maar dat dwingt je weer toe naar het woord. Dat dwingt je op de knieën. Gemeenschap hebt met God. En dat God spreekt. En dat je weer zegt, Heere, dank u wel. Halleluja, u heeft gesproken. En dat woord doet zijn kracht in ons. Kijk, ik hoef er geen kracht aan te verlenen aan het woord. Het woord van God, daarin zit zijn kracht. Dus als het dan moeilijk wordt, dan vluchten we naar hem. Hij, de Heer Jezus, dan mogen we aan de deugd de kennis toevoegen. En dit is, ik geloof van ganse harte dat dit woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Is niet zomaar opgeschreven van willekeurig. Ik geloof dat hier een trap in zit. Een tredentrap. Het begint bij aan ons geloof deugd toe te voegen. En aan die deugd ga je ontdekken, ik heb Jezus nodig. Dan ga je hem zoeken in het woord. Dat je in het woord mag gaan wonen. Dan ga je kennis aan het woord krijgen. En doordat je die kennis weer van het woord krijgt, dat je hem zoekt. Wat bewerkt Gods geest daardoor weer? Dat je door zijn woord zelfbeheersing gaat leren. Spreuken 29 vers 11, daar staat. Wie zijn geest de vrije loop laat, is een dwaas. Wie zijn geest in toom houdt, is een wijs man. Ik heb heel lang geworsteld. Met zoveel angst dat ik dacht, allemaal doordenken met angsten die er niet waren. Maar die wel op mij afkwamen als vurige pijlen. Ik dacht van, joh mens, waar heb je het over vrijheid? Ik strijd hiermee, ik worstel daarmee. En dat ik weer naar de Heer ging. En ik heb dat woord zo vaak voor mijn neus gehad. Dat de Heer mij opriep. Jacco, als ik nou in jou woont en jouw woord heb gegeven, mijn woord. En in mijn woord zit zijn kracht. Je hebt deel gekregen. Alles wat je nodig hebt aan de goddelijke natuur. Dan geldt het ook voor jou. Dat ik door zijn genade nee kon zeggen tegen gedachten die niet overeenkomstig waren zijn woord. Want ik wilde geen dwaas zijn. Ik wilde de waarheid leren kennen. En wat zegt Jezus zelf? De waarheid maakt vrij. En dat doet hij, lieve broeders, lieve zusters. Christus maakt waarlijk vrij. En dan mogen we zo door dat leven leren. Ook zelfbeheersing in het gezin. Tussen man en vrouw. Ik heb heel veel moeten afleggen aan mijn vrouw. Mijn vrouw heeft hele zware jaren gehad, het eerste jaar. Toen ik geloof van, want niet alles was in één keer weg. Ik heb heel vaak mezelf moeten vernederen. En dat vond ik heel lastig. Om te erkennen dat ik wel wist dat ze gelijk had. Maar het erkennen van je vrouw. Ik heb het niet goed gedaan. Ken je dat? En hoe jong of oud je ook bent, ik krijg allerlei mensen in het pastoraat die dat ook kennen, die daarmee worstelen. Maar ik heb ontdekt, en dat vond ik zo mooi, dat de Heer Jezus, kijk, ik zeg wel eens, wie is het, dat heb ik een keer gehoord, dat vond ik een heel mooi voorbeeld, wie is er het meest geestelijkst? God of de mens? Het antwoord hoef ik jullie te zeggen, dat weet je al, dat is God, toch? Hij heeft als eerste zichzelf vernederd naar deze wereld, Filippenzen 2. Hij is begonnen zichzelf te vernederen. Wie is het meest geestelijkst in een huwelijk? Of in de gemeente, tussen broeder of zuster, als het niet lekker helemaal altijd loopt. Dat is degene die het eerste buigt. En dan moeten we leren onszelf te verloochenen. Zeggen, heren, gewoon recht face to face. Broeder, zuster, man, vrouw, kind. Ook tegen mijn kinderen als ik het fout heb gedaan. Ik heb het niet goed gedaan. En weet, het is voor mij zo'n bevrijding geworden. Om te erkennen, als je het niet goed hebt gedaan, daar vrij van te zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u ook dat in mij wil bewerken. Om jezelf te verloochenen. Maar weet je wat er dan gebeurt? Jezelf verloochenen is geen verlies, is winst. Vrijheid. Vrij zijn. En die ander wordt daardoor ook opgebouwd. Om zo samen in het huwelijk, maar ook met elkaar als gemeente, om te gaan met elkaar. Geduld te beoefenen. Zelfbeheersing. En daaruit volgend, doordat je zelfbeheersing leert, krijgen we ook leren ook volharding. Volharding in het geloof. Wij hadden het afgelopen week in de huis ging over dat we door het, dat Abraham door het geloof en geduld de belofte heeft verkregen. En het lijkt soms dat iemand bidt en morgen wordt het verhoord, dat kan. Of vandaag nog. Dat lijkt een groot geloof. Maar dat zegt nog niets over zijn geloof. Abraham moest 25 jaar wachten. Als we door het geloof en geduld, dat vraagt ook volharding. En iemand die beproefd is op het geloof, die heeft een sterk geloof, zou je kunnen zeggen. Ook wij zullen moeten leren volharden. En aan de volharding de godsvrucht. Als we deze weg blijven gaan, gaan we ook vrucht dragen vanuit de gemeenschap die er is met hem. En aan de godsvrucht de broederliefde. En aan de broederliefde de liefde voor iedereen. Ooit zei iemand tegen mij, ik geloof niet dat het een trap is, want toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk liefde voor iedereen. En toen zei ik tegen hem, ik zei, joh, ik zei, als er nou een broeder is in jouw gemeente die veel meer gezegend wordt dan jij, jij totaal niet. Dus heb je daar nooit eens een keer dat je dat lastig vindt? Dan moest je herkennen, dat vind ik toch best lastig. Ja, als ik nooit een keer ziet als ze vrucht mag dragen of wat dan ook. Zeg, daar heb je dat zelfleven. Ik geloof als we deze weg gaan, dat dan de ware liefde van God openbaar komt voor elkaar en voor alle mensen. Dat we magneten mogen zijn voor hem. De koning der koningen die komt, die aanstaande is. De Heer Jezus Christus. En dat die liefde van God, die gaat zo ver boven alles uit. Maar die ons hart is uitgestort. En ware liefde ben ik echt van overtuigd. En daar mag ik ook nog steeds in leren. Als een ander meer gezegend wordt als jij. Dat je met echte liefde van hem die hij bewerkt heeft in jouw hart. Blij daarmee kan zijn. Als die ander meer gezegend wordt als jij. Dat je daar vrij van bent. En misschien zeg je nu, joh, is het voor mij wel heel moeilijk. Dat red ik niet. Ik heb mogen ontdekken en mogen leren. Dat juist datgene wat ik niet kan, wil hij doen door u en mij heen. Het onmogelijk. Ik wil eigenlijk niet bidden voor dat alles wat mogelijk is. Wat iedereen gewoon kan, menselijk. Zeg ik wel eens. Ik wil bidden in het geloof voor het onmogelijke. Want wij hebben een levende God. Ik heb het gezien in de afgelopen 14 jaar. Ik heb wonderen gezien. Ook tegenslagen. Moeite, strijd. Maar God is nog steeds dezelfde. Huwelijken van mensen waar niemand het had van verwacht. Compleet kapot. Die God bij elkaar bracht door zijn genade. En ik geloof in deze tijd is er één ding nodig. Als een volk die hem verwacht, die hem bidt, die hem aanroept. Vader, breek door de muur met uw Heilige Geest. Op ook in deze tijd van zoveel scheidingen. Dat wij ze mogen brengen waar de Heer Jezus die herstel kan geven. Lieve mensen, God is goed. En hij wil ook zijn liefde door u en mij bewijzen. Want als deze dingen, we gaan om de tijd verder. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Zie je dat? Als we deze weg gaan van stap tot stap, dan zullen ook de kennis van God vanuit zijn woord ons meer en meer toegeëigend worden. Om daaruit te mogen gaan leven. En dan zullen we niet doelloos zijn, maar bruikbaar in zijn koninkrijk. Voor hem, voor de Heer Jezus Christus. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, zoals dit niet in je praktijk, in jouw leven aanwezig is. En weet je waar ik wel eens moeite mee heb? Dat mensen zeggen, en begrijp me niet verkeerd, dat mensen zeggen, ja, maar in Christus ziet God ons als heiligen. En ik ben er helemaal daarmee eens. En ik hoop dat u mij begrijpt vanavond. Als je het niet begrijpt, dan mag je me ook hierna vragen waarom ik dat zeg. Ik heb er soms moeite mee dat er soms mensen zijn. Die leven gewoon in zonde door en God ziet ons aan. In Christus als heilige. Als wij Christus kennen, dan kan er geen zonde voor hem blijven bestaan. Dan zullen we gaan ontdekken, Heer, als we dichter bij de zon komen. Dan gaat het branden, gaat het zeer doen, gaan we ervaren, gaan we voelen, Heer, dit moet eraan. Dit stukje zelfleven, maar help mij. En dan mogen we ontdekken als hij ons loutert, dat God zo nabij is om u maar te verlossen en te helpen om zijn wil te doen. Natuurlijk ziet hij ons in Christus als heilige. Lieve broeders, zusters, maar hij vraagt van ons wel dat wij de zonde afleggen en dat wij dit ook zullen doen. Dus bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, deze 7 stappen, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. We zullen het misschien niet vergeten, dat staat hier heel duidelijk, waar je vandaan komt. Maar met het oog op de toekomst, mogen we weten, wat een heerlijkheid zal dat zijn. Niet meer uit leven uit het verleden, maar leven vanuit wie we zijn, in Christus, een nieuwe schepping. Dat is heerlijk, dat is een vrij leven. Een nieuwe schepping te zijn. Daarom broeders, vers 10, beijver u des te meer om uw roeping. En om uw verkiezing vast te maken, toe te eigenen. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Dat pad wat gaande omhoog ging, naar de zon. God zelf zal door zijn Heilige Geest u en mij te hulp komen. Om die stap voor stap, die weg te mogen gaan. Om gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus. En als er iets is in jouw leven waarvan jij denkt, dat is onmogelijk. Dan zal ik u vanavond verklappen. Het is mogelijk door hem. Door Christus is alles mogelijk. Om werkelijk vernieuwd te worden in jouw denken. Vernieuwd te worden, compleet in ons leven. Om bruikbaar vat te mogen zijn. Voor Jezus Christus, voor zijn heerlijkheid. En dan gaat het erom dat wij ook die roeping en verkiezing vastmaken. En dan gaan we niet meer praten over, ja, we blijven maar aan de arme zondaren. Arme tobbers. Nee, in mijzelf is het niet. Als ik loskom van de magneet, wordt het een hopeloze ellende. Loskom van Christus. Maar in hem zien we hier, dan zullen we niet meer struikelen. Dat is Gods verlangen. Dat we doorgroeien. Naar de volmaaktheid waar Hebreeën 6 vers 1 over spreekt. Want zo zal u in rijke mate, vers 11, de toegang worden verleend. Tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Zo Stefanus, hij werd gestenigd. Hij volhardde tot het eind. De hemel ging open voor hem. En zo zal ook de hemel, geestelijk nu al, voor u en mij open gaan. Als wij deze weg in praktijk mogen bewandelen. Daarom zal ik niet nalaten. U altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet, deze boodschap heb je misschien wel 100 keer gehoord of 1000 keer gehoord. Hoewel u ze weet, zegt Petrus, en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, zijn aardse lichaam, u op te wekken door de herinnering hieraan. En dat was ook in mijn hart. Ik ken u allemaal niet, maar ik wil u opwekken, omdat Gods woord het is. God wilt u opwekken. Weet je nog waarvoor je leeft? Of nou jong bent of oud? Dat we de focus niet verliezen. Een helder zicht houden op de Heer Jezus Christus. Die, daar gaat het om tot in alle eeuwigheid. Dat we hem ook vanavond, als er iets is in jouw leven. Dat je het opruimt bij hem. Beleid voor de Heer Jezus Christus. En dat je op hem nieuw mag ervaren. Zijn kracht door jou heen. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Hij zal sterven. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Zelfs de Heer Jezus heeft hem duidelijk gemaakt dat Petrus zou sterven. Maar ondanks dat, vroeger was Petrus bang. Na Pinkster werd hij vervuld met de Heilige Geest. En Gods kracht was het in Petrus, die hem verloste van de angst. Dat wil ook Gods Geest vandaag in u en mij bewerken. Verlossen van angst, van welke angst dan ook. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft Satan overwonnen. Macht van het vlees overwonnen. En wij zijn met hem gekruisigd, zegt zelfs Paulus. Hij heeft alles volkomen volbracht aan het kruis van Golgotha. En deze Peter zegt, de dood in ogen kijkend, zegt tegen u en mij. En ook toen daar, zegt hij. Maar ik zal mij, het laatste versje vers 15, wat zegt hij dan? Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Hij zag de dood in ogen. En toch was hij nog krachtig in de Heere. Om zijn broeders en zijn zusters. Om hen in gedachten. En daar heb je het. Hier heb je het, hoe belangrijk dat is. Waar vul jij jouw gedachten mee? Gewoon in de praktijk van ons leven. Waar vul jij je gedachten mee? Word vernieuwd in jouw denken. Gods plan is zoveel hoger als ons denken. Laten we elkaar aanmoedigen. Zoals Petrus ook ons aanmoedigt. En dat die zon der gerechtigheid mag opgaan. Als een ster. Hoe staat het er? Ook hier in het laatste versje waar ik me af wil sluiten. Over dat profetische woord. Vers 19. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. De hele Oude Testament. Wat getuigt van de komst van Christus. Het profetische woord waar wij in elke bladzijde der Jezus mogen lezen. Dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die nog schijnt in de duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. Ik weet niet hoe het in uw hart is. Of het duister is of licht. Maar Gods begeerte, Gods verlangen, is dat uw hart een woonplaats is, een woonstede Gods in de geest. God verlangt met zijn volheid in u te wonen. Kunt u dat voorstellen? Wij als nietige kleine mensjes, dat God zelf, zijn goddelijke natuur, ons wil, met ons wil delen. Als het nou Gods verlangen is, dan lees je in Psalm 132 al, dat hij een woonplaats zocht, een begeerte was er in zijn hart, naar een plaats te zoeken, in Sion. Maar nu in het nieuwe verbond weten wij dat wij de tempel zijn van de Heilige Geest. Gods begeerte gaat naar ons als mensen uit. Om alles wat hij heeft met u en mij te delen. Zouden wij dan niet die tempel, als de troep in u en mijn leven is, opruimen. En de weg bewandelen die Peter ons voorschrijft. Opdat die morgenster op mag gaan in uw hart. Voor het eerst of vandaag opnieuw. Ik wil u aanmoedigen. Bid en u zal gegeven zijn. Als we eenvoudig ons neerleggen op het altaar. Dan wil hij u en mij ook gebruiken tot meerdere eer en glorie van zijn heilige naam. Amen. Goed, ik zal een dankgebed uitspreken en dan zullen we daarna gaan zingen lied 994, Aanschouw de Schepper. Heer God, trouwe Vader in de hemel. Ik wil u danken voor uw genade. Ik wil u danken voor uw liefde en voor uw woord. En ik wil u danken bovenal voor uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En Vader, ik wil u echt danken dat u wil dat de hemel op aarde zichtbaar wordt. In ons persoonlijk leven, ook in de gemeente van Jezus Christus. En dat vrede en genade elk hart mag vermeerderen. En Vader, hoe vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Zonder Jezus te kennen. En Heer, als hier mensen zijn die u niet kennen, o God. Het is uw heilig evangelie, wat mensen roept ook vandaag. En Heer, als wij ons roepen, uw naam belijden. En met ons hart geloven dat u uit de dood bent opgestaan. Zegt Paulus, dan zullen wij zalig worden. En Heer, dat is geen leven van armoede, maar dat is een leven van rijkdom. En daarom wil ik u prijzen, eren en aanbidden. Heer, ik wil u bidden, Heer, wees met diegene ook hier. Die worstelt in zijn binnenste. Wilt u hem helpen om zich volledig ook op het altaar te leggen? Of diegene die aangesproken is, dat hij of zij aan iets niet gehoorzaam zou zijn. Dan bid ik u, Vader, dat u de schellen van de ogen doet af laten vallen. Eén blik op de Zoon. Als we u gehoorzaam zijn, Heer, dan geeft u alles wat wij nodig hebben. Vader, ik bid dat u wil geschiet in ieder van deze mensen van jong en oud. Help ons dat wij meer en meer gelijkvormig mogen worden naar het beeld van uw Zoon, der Jezus. Hoe deze wereld ook opgeschrikt wordt, Heer, door het coronavirus. Hoe deze wereld opgeschrikt wordt, Vader, door zoveel ellende. Maar dat we juist als blinkende fakkels in deze wereld getuigen mogen zijn om heen te wijzen. Want er is er één die gekomen is en die komen zal. De Heer Jezus Christus. Maar nu nog is het genadetijd. O God, ik wil u eren. Ik wil u aanbidden. En ik bid voor al mijn broeders en zusters, Heer, uw zegen toe. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen.